Gemeente van onze Heer Jezus Christus, twee thema's dus, twee gedachten. De eerste is onze dood, ons sterven en onze begrafenis. Nou, dat is een heftige binnenkomer vanavond. Daar praat je niet zo gemakkelijk over. Daar denk je liever niet aan. Dat is nog zo ver weg. Nou, dan is het goed dat je erbij bent vanavond. Hier in de kerk gaat het over de laatste vragen, diepe vragen. Hoe je leven is en of je sterven kan. En waarom we eigenlijk sterven moeten. Ja, dat is confronterend, dat is waar. Maar het is ook nodig. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, de dood is dood. De dood hoort bij het leven, alles, het hele leven keert tenslotte weer terug. Het is een cyclus, dat is nu eenmaal zo. En daar moet je verder niet te veel probleem van maken. Dat proberen we te geloven. Dat maakt een begrafenis ook wat minder beladen. Soms wordt het ook best gezellig. Je ziet alle neefs en nichten nog eens een keertje. En ik hoorde iemand zeggen, nou, tante is 93 geworden, ik zou ervoor tekenen. Wat wil je nog meer? Dat is een probeersel, een poging om de dood een beetje te downsizen. Dat het een beetje gewoner wordt. In allerlei films en games zie je mensen sterven, daar hebben we ook niet zo'n probleem mee. En je weet natuurlijk ook van alle oorlogen. Ik las vorige week in de krant dat elke kilometer terreinwinst die Rusland maakt, dat kost 87 soldaten gemiddeld. 87 jonge mensen. Nou, daar ween je aan zulke berichten. Zo gaat dat nu eenmaal in de wereld en er is weer oorlog, meer oorlog weer. Achter die luchtigheid zit ongemak. Want ergens klopt er iets niet. Dat merk je vooral als iemand jong overlijdt. Dat hoort niet. Dat vinden we niet eerlijk. Nou zei ik, gemeente, ja, de dood, ongemakkelijk thema. Hier in de kerk hebben we het erover. Eigenlijk is de kerk de enige ruimte waar je het er met elkaar over kan hebben. Bij een open Bijbel. In het geloof dat de dood van onze Heer Jezus Christus er licht over werpt. Over mijn sterven. Dat schept ruimte. Zonder Christus zou ik niet weten wat je erover moet zeggen. We weten helemaal niet wat sterven is als je niet wist dat Christus gestorven is. We hebben hem nodig. Wij horen het evangelie en in dat licht komt ook mijn sterven en mijn begrafenis aan de orde. Licht van hem die gezegd heeft, ik ben dood geweest en ik leef. Dood geweest, dat is verleden tijd. Jezus is de Heere, de dood voorbij, voor hem heeft de dood afgedaan. Hij sterft niet meer. Romeinen 6 is een heel kostbaar hoofdstuk, dat moet je eigenlijk allemaal uit je hoofd kennen. Maar ook dit ene regeltje, hij sterft niet meer. Dat is één keer gebeurd, maar dat gaan we niet opnieuw doen. De dood is weg voor Jezus. Hij sterft niet meer. Niet nog eens een keer opnieuw, dat is ondenkbaar. Want hij heeft de dood overwonnen. In dat licht kun je eigen dood onder ogen zien, anders nooit. Nou, nu de catechismus. Die gaat dus woordje voor woordje de oudkerkelijke belijdenis langs de 12 artikelen. En zegt dan, leg de vinger erbij dat Jezus ook gestorven is en begraven. En het is alsof de catechismus zegt, die twee woorden die moet je benutten. die zijn vol troost. Daar moet je in afdalen, zoals je in een goudmijn afdaalt. En dan zul je daar een rijke schat vinden. Die moet je eruit opdelven. Die moet je niet overheen lezen. Maar je moet er eeuwige vertroosting uit opdiepen. Uit deze twee kostbare woorden dat Jezus gestorven is. En dat hij ook begraven is. Trouwens, in de 12 artikelen lijkt het al een beetje overbodig. Want er staat eerst dat hij gekruisigd is. En als iemand gekruisigd is, dan is hij ook gestorven. Je stond er al bij op de heuvel Golgotha. Je hebt het allemaal gezien. Er is geen twijfel mogelijk. Ja, en toch zegt de belijdenis nog een keer apart. Hij is gestorven. Met een nadruk op hij. Hij is het. Hij die het leven is. Kijk, wij sterven allemaal. Dat is onvermijdelijk. We weten het. We zongen het met de psalm. Maar dat is voor Jezus anders. Hij sterft wel dezelfde dood, maar niet vanwege dezelfde oorzaak. Hij sterft omdat hij ervoor kiest. Daarom is hij geboren. Ons overkomt en overvalt de dood. Onvermijdelijk. De dood sleurt je mee. Maar bij Jezus is het een keuze. Hij sleurt de dood mee. Hij is neergedaald, Zoon van God uit de eeuwige heerlijkheid, om ons mensen en om onze zaligheid mens geworden. Zo echt mens, dat hij ook gestorven is. Hij sterft dus mijn dood. Hij kent mijn leven vanaf de schoot van mijn moeder tot aan wanneer ik begraven word in de schoot van de aarde. Bij mijn geboorte ben ik niet alleen. En als ik sterf ook niet. Jezus is er ook. Hij is er ook daar. En hij weet daar alles van bij ondervinding. Je bent niet alleen. En daarom zegt de catechisme zo nadrukkelijk, en de 12 artikelen ook, hij is gestorven. Hij is werkelijk mens geworden. Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Dat krijgt diepte en relief tegen de achtergrond van Genesis 3. Want volgens de Bijbel is de dood helemaal niet doodgewoon. God heeft de dood niet geschapen en bedoeld. Als je van die boom eet, dan zul je sterven. Dus er is een verband, een innerlijk verband tussen de zonde, de overtreding en de dood. Wij sterven omdat wij God verlaten. Dat is een besef, gemeente, wat uitslijt. Daarom onderstreep ik het even. Wij sterven omdat wij God verlaten. De dood is loon op de zonde. De dood is niet een neutraal gegeven van het is nou eenmaal zo. Maar er zit in dat sterven een angel. En dat is de zonde. Dat is dat je los van God bent gekomen. En los van God is eigenlijk heel je leven niet anders dan één langgerekt sterven. En na het sterven wacht ons het oordeel. Je moet je verantwoorden voor alles wat je hebt gedaan. Daar zit het punt. Daarom heb ik het erover. In het licht van het evangelie. Je moet het er ook over hebben op een begrafenis. Het is niet een gezellig feestje waarbij we dankbaar zijn voor het leven, alleen maar. We hebben Jezus nodig om ons te verlossen uit de angst van de dood. Hij is gestorven, maar niet als een zondaar. Integendeel, hij is gestorven als borg. Zijn graf was bij de goddelozen. Lazarus. En hij moest sterven, zegt de catechismus. Kon niet anders dan door de dood van de Zoon van God. Dat komt regelrecht uit het evangelie. Dat heeft Jezus zelf gezegd. De Zoon des mensen moet veel lijden en sterven. Dat kan niet anders. Het is God ernst. Het hele leven is ernst. En als je het leeft met Christus, geeft dat tegelijk bij alle ernst ook een enorme vrijheid en vrolijkheid. Hij is gestorven en dat is de weg van de middelaar. Hij geeft zijn leven als losprijs voor velen. Of met een ander beeld, gebruikt de Heer Jezus zelf, hij zegt, een graankorrel die moet eerst sterven. En dan brengt hij veel vrucht voort. Dus Jezus sterft ambtelijk, maar ook werkelijk. Zijn dood is niet een tragisch einde, maar hij komt in zijn dood tot zijn doel. Hij heeft betaald voor de zonde en hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En toen is hij ook begraven. Nogal nuchter, zegt de catechismus, dan weten we dus zodoende zeker dat hij gestorven is. Dus dat is belangrijk, dat hij echt gestorven is. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dus Jezus deed niet alsof hij geboren werd. En hij deed niet alsof hij stierf. Nee, hij is echt geboren. En hij is ook werkelijk gestorven. Hij is werkelijk in het graf geweest. Het graf van Jezus is de uiterste consequentie van de kribbe van Bethlehem. Hoewel hij de Zoon van God was, maar heeft zichzelf ontledigd. Ik probeer iets onder woorden te krijgen, gemeente, van wat nooit begrepen en doorgrond kan worden. Maar het belang hiervan is, hij is werkelijk gekomen in ons bestaan, ook in onze zonde en ook in onze dood. Waarom is dat zo belangrijk? Daarmee is ook gezegd dat hij werkelijk aan onze dood ontkomen is. Hij heeft echt de straf gedragen en de schuld voldaan. Om de overtreding van zijn volk is de plaag op hem geweest. En hij heeft overwonnen. Petrus zegt op de Pinksterdag, hij komt in het graf, maar het graf kon hem niet vasthouden. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, omdat ik niet meer alleen sta in het oordeel. Ik heb de beste advocaat die je maar denken kan, die voor mij pleit. Daarheen wijst ons de doop. Ach, als u maar meer bij de doop zou leven, dan was alles gered. Dat ik dit leven getroost mag verlaten en zonder schrik zou verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Nu ja, gemeente, dat is dus het eerste punt samengevat. Zo verandert Jezus mijn sterven en mijn dood. En dat is je enige troost. Ik zou niet weten waar je het anders moet zoeken. Enige troost in leven en in sterven. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En dat maakt mij vrij. Ja, dan moet ik nog wel sterven, dat is waar. Maar dan is hij erbij. En hij geeft aan mijn sterven, mag ik het zo zeggen, hij geeft er een draai aan. Mijn sterven is geen betaling voor de zonde. Die angel die is eruit weggehaald. En nu maakt Christus mijn sterven tot een doorgang naar het eeuwige leven. Ursinus zegt, het is een slaapplaats waarop wij wachten tot de komst van Jezus die zal zeggen, word wakker, nu is het tijd. Dat geldt voor ieder die in hem gelooft. Ziet u, omdat zijn graf is opengegaan, daarom zal ook mijn graf eenmaal opengaan. Want hij heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Gelooft u dat? Je zou het ook met een ander beeld kunnen zeggen. Het bestaan hier is een tent. Die tent wordt afgebroken. Maar dan heb ik een huis. Eeuwig bij God. Paulus zegt onomwonden. God zal mijn vernederd lichaam, mijn onttakeld en vergane lichaam gelijk maken aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Er wacht mij een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Of met een ander beeld, wij zaaien. Het lichaam wordt gezaaid, 1 Korinthe 15. Om eenmaal op te staan in een nieuw leven. Gemeente, en daarom begraven wij onze doden. Natuurlijk kan de Heer ook verbrande mensen opwekken. Dat is het punt niet. Maar crematie heeft in de hele Bijbel een negatieve klank. Begraven wil zeggen, wij drukken de voetstappen van Jezus. Wij gaan in zijn navolging. Wij worden als hij. Het is een getuigenis. Wij zaaien met het oog op de oogst die wij uiteindelijk verwachten. Wij treuren wel, maar niet als mensen zonder hoop. En wij geloven dat de dood een doorgang is naar het eeuwige leven. Een poort waardoor de rechtvaardigen zullen binnentreden om de Heere te loven in eeuwigheid, in zijn tempel. Die toon van de triomf, die klinkt ook juist in deze lijdenstijd, in dat woordje. Jezus is gestorven. Maar als dat nou allemaal zo is, en die verlossing die is zo duidelijk, waarom moeten wij dan ook nog sterven? Als alles nou volbracht is, waarom dan nog die vreselijke dood, die laatste vijand? Als Jezus overwinnaar is, waarom moeten kinderen van God dan nog zoveel lijden en zoveel doorstaan? Waarom is er dan nog zoveel ziekte die je meesleurt naar de dood toe? Want je kan wel zeggen dat de dood is overwonnen en dat Jezus is opgestaan. Maar wij sterven. Ja, dat is een hele vraag. En daar kun je maar mee zitten. Dat er nog zoveel van dat oude is. Van die eerste wereld. Waar ziekte de toon zet en oorlogen. Waar de dood verwoesting brengt. Ja, dat is zo. Alles is volbracht, zei Jezus. Maar het is niet volmaakt. Dat nog niet. De dood is wel overwonnen, maar toch moet ik nog sterven. De dood jaagt geen angst meer aan, maar ik word wel begraven. De gedachte alleen al. Waarom is dat dan nog? Ja, dat is eigenlijk, gemeente, een heel verdrietige vraag. Vol smartelijk verlangen. Waarom? Dat is de waarom-vraag. Als Jezus dan de overwinnaar is en de angel eruit gehaald heeft. Hoe lang nog? Psalm 13. En de zielen onder het altaar, hoe lang nog? Het eerlijke antwoord is, gemeente, niemand weet het. Niemand weet het. Wanneer die dag zal zijn, niemand weet het. Toch is er wel iets meer te zeggen. Catechismus zegt, wij moeten de zonde afsterven. Dat is een heel diepzinnig antwoord. Gods kinderen weten van vergeving van de zonde, daar leef je van. En toch zijn er nog zoveel zonden. Dat wringt. Daar heb je datzelfde. Ze zijn toch vergeven, waarom zijn ze er dan nog? Ook kinderen van God leven daar nog in. En die zonde leeft ook in ons. En je komt er niet van los. Helemaal, echt helemaal loskomen van de zonde. Dat gebeurt door het stervensproces heen. Wij moeten sterven, wij moeten de zonde afsterven. Je komt nooit los van de zonde dan door het sterven heen. Als dat niet zo was, dan zou de zonde onsterfelijk zijn. Dat is een heel diep inzicht, gemeente. Er komt aan deze kant geen volmaaktheid. Je moet niet denken, nou geloof ik in Jezus en nou wordt alles meteen helemaal goed. Nou ga ik nieuw leven en nou ga ik zonder zonde leven. Paulus zegt, ik ellendig mens, en dat was ver na zijn bekering. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? Wij zijn wel verenigd met Christus door het geloof, maar dat is inderdaad alleen nog maar door het geloof. De volle gemeenschap met hem, die is er nog niet. Ik praat mijn leven lang al over Jezus, maar ik heb hem nooit gezien. Dat is het probleem. En zoals we nu zijn, kun je Jezus ook niet zien. Dan moet je eerst door de dood heen gehaald worden. De zonde afsterven. Hoe zullen wij hem anders ooit kunnen onder ogen kunnen komen? En daarom is er een hang in het geloof naar de volmaakte gemeenschap, de volmaakte eenwording met Christus. Er zit iets in van heimwee naar God, naar de grote toekomst. Hier beneden is het niet. Let wel, dat is geen minachting voor de schepping. Dat is niet, ik heb genoeg van het leven, ik ben het leven moe, ik ben het beu. Dat is de teleurstelling. Dat het leven allemaal niet gebracht heeft wat je had gehoopt. Dat is teleurstelling. Maar dat is geen geloof. Geloof wordt gedragen door de vreugde. Door de verwachting. Wij zijn in hoop zalig geworden. Het geloof maakt een vergelijking met de heerlijkheid die komen zal. En als je het van daaruit bekijkt, in vergelijking met die toekomst die wacht, dan zeg je, het is verreweg het beste om ontbonden te worden en zo met Christus te zijn. Het leven door de Heilige Geest is daarom een wachtend leven. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Want dan zal uiteindelijk de zonde teniet gedaan zijn en niet meer bestaan. Dan zul je Jezus zien. Zoals hij is. Wij zullen hem zien zoals hij is, roept de apostel uit. En dan, ik weet niet of u er wel eens naar uitziet dat je de Heere kan dienen en dat er helemaal niks meer tussen zit. Helemaal geen zonde. Je denkt er geen eens aan de zonde. Het is helemaal weg. Als het daarover gaat, dan zijn de gestorven heiligen ons al vooruit. Wij moeten er nog doorheen, door dat sterven, om helemaal van de zonde af te komen. Daarom moet dat. Wij moeten nodig naar het tweede, grote troost. De dood van Jezus voor mijn dood, dat maakt het graf van de kinderen van God tot een wachtkamer. Maar er is ook nog een tweede. Het gaat niet alleen maar over mijn einde, over de dood en mijn begrafenis. Het geloof is niet alleen maar goed voor mensen die 80 plus zijn. Maar het gaat ook over hier en nu. Je leven onderweg daarnaartoe. Het gaat ook over je dagdagelijkse leven. Want ik zei net, door dat sterven heen kom je in de volmaaktheid. Dat je altijd bij de Heere mag zijn. Maar zover zijn we nog helemaal niet. En daar kom je ook niet zomaar. Dat kun je wel allemaal zeggen. Maar daar moet je ook voor klaargemaakt worden. Je leven lang. Daar is de Heilige Geest mee druk. Je leven lang is de Heilige Geest daarmee bezig. Dat graf van Jezus, dat is niet alleen maar iets van hem, maar van al de zijnen. De troost van zijn graf is dat hij ons meeneemt. Dat zegt Paulus keer op keer in Romeinen 6, maar ook in de Colossensebrief. Hij zegt het ronduit tegen de gemeente. Hij zegt, jullie zijn begraven. Jullie zijn gestorven en begraven. Nou, dat is wel een hele drastische manier van zeggen. Maar het Nieuwe Testament getuigt daar keer op keer van. Veel vaker dan wij misschien in de gaten hebben. Dat is wel een geestelijke werkelijkheid. Je bent geestelijk in geestelijke zin gestorven en begraven. Dat is verborgen voor het oog. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Geest die laat je hoe langer hoe meer zo samengroeien met Christus. Dat als Jezus sterft, dat jij met hem mee sterft. Dat is de gemeenschap met Christus. Die wordt beoefend in het geloof en die wordt versterkt door middel van het Heilige Avondmaal. Het is dus een soort samensmelting met hem. Inlijving in hem. Dat doet de Heilige Geest. En nu zijn jullie gestorven met hem. En je leven is verborgen in God. Ziet u, gemeente, dat is altijd een beetje een moeilijk hoofdstuk uit de Bijbel, uit het christelijk geloof. Maar ik probeer het toch om u mee te nemen. Dus Jezus is niet alleen maar gestorven voor ons, in onze plaats, voor onze zonde, verzoening. Maar wij sterven ook met hem. Zo met hem samengegroeid. Zo met hem verenigd. Dat is het geloof. Vereniging met Christus. Dat is heel ingrijpend. Dan ben je gestorven. En dan sta je met hem op. Dan krijgt Jezus het voor het zeggen. Wat er met hem gebeurt, gebeurt met jou. Dan is het uit met je eigen regie. Jezus haalt alles overhoop. De doop tekent dat uit. En de doop verzegelt dat. We lazen dat in Colossense 2. In vers 11 staat, de doop vervangt de besnijdenis. Jullie zijn immers met hem begraven in de doop. Door het geloof. Er zou veel gewonnen zijn, gemeente, als we dat beter verstaan. Wij zitten alsmaar naar dat lieve aardige kindje te kijken dat gedoopt wordt. En het is zo schattig. Maar daar moet je niet aan denken. Je moet denken aan wat er gebeurd is met jouzelf. Toen je zelf zo'n kind was. Jullie zijn immers met hem begraven in de doop. Door het geloof. En Romeinen 6. Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Houd het daarvoor, schrijft de apostel. En ik zou eraan toe willen voegen, en bid daar ook elke dag om. En bedenk hoe de gemeente gebeden heeft toen jij werd gedoopt. Zie dit kind aan in uw grondeloze barmhartigheid. En wil het inlijven in uw Zoon Jezus Christus, opdat hij of zij met hem begraven wordt in zijn dood. Dus dat is, gemeente, die oude mens. Die is met Christus gestorven. Dus het is niet zo dat je uit alle macht probeert om die oude mens een beetje weg te krijgen. Dat gaat je nooit lukken. Maar hij is in en met Christus gestorven. Hij is weg. Jezus heeft die oude mens meegenomen in zijn graf. Die zie je nooit meer terug, die oude mens. Die oude machten van zonde en duivel en dood, die hebben helemaal geen recht van spreken meer. Daar moet je dus ook niet mee in debat gaan. Maar je moet ermee naar Jezus gaan. Ik las ergens een mooi voorbeeld van twee jonge mensen die een huisje wilden kopen voor een zacht prijsje. En dat lukte bij een oude man. Een schappelijk prijsje. Hij zegt, je kan het huis krijgen op één voorwaarde. Ik wil één kamer voor mezelf houden. Verder kunnen jullie het huis kopen, het komt op jullie naam. Maar ik wil er in één kamer in blijven wonen. Dat is goed, zeiden ze. En ze kropen samen in dat huis. En toen wilden ze het gaan verbouwen. En toen kwam die man uit zijn kamer en zei, ho, we gaan het hier niet verbouwen. Dat gebeurt niet. Kijk, als je ermee in debat gaat, dan hou je ergens die oude mens nog in een kamertje. Maar zo is het niet. Die is gestorven. Die is dood. Over en uit. En tegelijk, gemeente, leef je er middenin. Elke dag weer aan. Dat leven met Christus, dat is verborgen in God. Het is vaak voor jezelf nog verborgen. Die eenheid met Christus, de geest werkt dat. Dat betekent gelijk ook een hoge roeping. Want de apostel vervolgt dan, dood dan je leven die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, leugen, leg het af, begraaf het. Leg de oude mens af met zijn werken. En als je daar nou werk van gaat maken, gemeente, hoe meer je dat probeert en hoe meer je ervoor inspant, des te meer kom je terecht in een felle strijd. Dat gaat enorm botsen. Dat is de strijd tussen vlees en geest. Die staan tegenover elkaar. Maar het is wel een goede strijd. Goede strijd van geloof. En hoe langer hoe meer drukt Christus zijn stempel. Zijn leven verandert fundamenteel je sterven en je graf. Maar je leven verandert ook fundamenteel je leven. Je komt onder zijn kruis, in zijn navolging en in zijn dienst, met hem gestorven en met hem opgewekt. Zoals de catechismus zo mooi zegt, dan wordt heel je leven één offer, een dankoffer. Niet een betalingsoffer, een verzoenend offer, dat niet. Maar een dankoffer van lof en eer aan God. Het leven met Christus, leven door de geest, dat is een stervend leven. Jullie zijn gestorven. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Dat is het geheim van het leven met Christus. En als je dat geheim kent, als je zo met Christus sterft, dag aan dag, en dag aan dag je doop herleeft en inleeft, dan zul je bij je sterven niet sterven. Dat is lang gebeurd. Maar dan zul je bij je sterven leven. Amen. We zingen Psalm 73, vers 13. Psalm 73. Wie heb ik naast u? Niets kan mij vrede geven. Gemeente, uw voorbeden wordt gevraagd voor de pioniersplek Licht op Zuid. Dat is onderdeel van de Maranatha-kerk in Rotterdam-Zuid. We zijn dankbaar dat daar het werk kan voortgaan. Een plek is daar gecreëerd in de wijk om mensen te ontmoeten die niet bekend zijn met het evangelie. Laten we daar in onze gebeden aan denken. We zullen samen danken en voorbeden doen. Heere, wij danken u samen dat u uw kerk bewaart. De poorten van de hel zullen die niet overwinnen. En wij danken u dat u ons laat staan op de schouders van ons voorgeslacht. Zoveel inzichten, zoveel wijsheid, zoveel geloofsgloed. En wij mochten daarvan leren. Daar stil bij staan. En daar verwonderd over raken. Dat u gestorven bent. Zo ons gelijk. En begraven. Zo verandert u ons sterven. En onze dood. Maar dan verandert u ook heel ons leven. Waar die oude Satan, die oude dood en die oude mens het niet voor het zeggen heeft. Gestorven met u. Leer ons dat en werk dat uit met de kracht van uw Heilige Geest. O Heilige Geest, verbind ons zozeer aan Christus, dat wij ingelijfd in hem, met hem sterven en met hem opstaan. En gebruikt u ook de bediening van het Heilige Avondmaal om ons daarin te doen groeien. Wij danken u, Heere, dat u het evangelie laat uitgaan in deze wereld. Ook in Rotterdam-Zuid, waar zoveel mensen wonen die nog nooit met kerk en geloof in aanraking zijn geweest. Zegen het werk dat daar mag gebeuren. Zegen ook de Maranatha-kerk als zustergemeente waarmee wij verbonden zijn in de stad. Wilt u al het werk gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot redding van mensen. We danken u ook voor het werk van de GZB op deze zondag. Nu de voorjaarscollecte wordt gehouden, vaste moment in het jaar. In het bijzonder dit jaar, nu wij weten van een jubileum 125 jaar. Daar waren mensen die visie hadden. Het is klein begonnen. U hebt het willen zegenen en gebruiken. Wij vragen, Heren, dat alle die daarbij betrokken zijn, zich geleid mogen weten door u. Zich ter beschikking stellen aan de gang van uw koninkrijk door deze hele wereld heen. We dragen aan u op de gemeente, ook als wij deze week weer ingaan. U weet van alle zorgen en ziekten, alle nood en angst. Houdt u ons vast, maak ons trouw, standvastig, moedig en blijmoedig. Dat we ons niet in de war laten brengen door de stem van de boze, maar dat we luisteren naar die ene stem van de goede herder. Gedenk alle die in de kerk leiding moeten geven, in de synode, klassisch predikanten. Wij bidden voor hen die nieuwe dienaren van het woord opleiden. Laat de bediening van de verzoening mogen voortgaan. Wij bidden, Heere, voor het volk van Oekraïne, dat zozeer lijdt in angst en nood. Voor het volk in Iran, voor de mensen in Gaza en in Pakistan. En op zoveel plaatsen meer. En wij bidden, laat uw vrede spoedig komen. Ga met ons mee deze week in. in al onze verantwoordelijkheden, in alles wat wij hebben, wat wij missen. U kent ons. Laat niet los wat uw hand begon, maar voltooi het tot op die grote dag van Jezus Christus uw Zoon. Wek in ons een diep verlangen om u te mogen zien. Uit genade. Amen. Laten we zingen. Psalm 118, het 10e vers. Dit is de poort waar de rechtvaardigen door binnentreden. Psalm 118, vers 10. Gemeente, verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.